Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meiroos.
Hey Jolie.
Hey Jan.
En ook bij ons aan tafel Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit en werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Welkom.
Hallo.
Ja, de lente is weer aangebroken en de vlinders fladderen weer lustig in het rond. Een perfect moment om het over relaties te hebben. En dat doen we in 2 afleveringen. In deze eerste aflevering duiken we met Esther in gebroken relaties en praten we met haar over de complexiteit ervan. We onderzoeken de emotionele impact van scheidingen op ex-partners en hoe zij, ondanks alle emoties, kunnen streven naar goed co-ouderschap voor de kinderen. Esther, jij bent hoogleraar duurzame relaties. Maar we gaan het hebben over complexe scheidingen. Wat is het verband tussen die twee?
Ja, goede vraag. Duurzame relaties zijn natuurlijk niet altijd duurzaam. En als mensen uit elkaar gaan, dan kan het soms heel complex worden. En dat zien we ook in Nederland. We hebben veel scheidingen. En zo'n 10-20% daarvan wordt echt heel complex. En
om hoeveel scheidingen gaat het dan?
In 2022 waren dat ongeveer 24.000 scheidingen.
En is dat aantal gestegen of juist gedaald de afgelopen decennia?
We zien eigenlijk een licht dalende trend in het aantal scheidingen. Dus het was lange tijd zo ongeveer 40% en dat is eigenlijk wat aan het dalen. Er wordt ook minder getrouwd, overigens.
Ja, ik vroeg me even af, zeg je scheiding als je getrouwd bent geweest? Of als mensen uit elkaar gaan, heet het dan ook een scheiding?
Nou, dit zijn cijfers van CBS. En CBS houdt alleen bij als mensen uit elkaar gaan na gehuwd te zijn geweest of na een geregistreerd partnerschap. En dat doen mensen weer vaker. Dus mensen trouwen minder, maar ze gaan vaker een geregistreerd partnerschap aan. En vooral 20'ers en 30'ers gaan vaker samenwonen in plaats van trouwen.
Ja, dus dan denk ik meteen, er zijn natuurlijk veel meer koppels, stellen, dan dat het CBS natuurlijk kan meerekenen.
Ja, maar die worden niet, als je samenwoont, is dat niet geregistreerd. Dus dan zien ze ook de scheidingen niet. Dus die cijfers die blijven altijd een beetje onder de radar. We weten wel dat mensen die niet getrouwd zijn, dat het percentage daar nog iets hoger ligt van mensen die uit elkaar gaan.
Waarom? Omdat het makkelijker is om uit elkaar te gaan als je niet getrouwd bent of zo?
Ja, daar zijn allerlei theorieën over. Het kan zijn dat mensen die niet trouwen ook een wat lagere commitment hebben en daardoor misschien eerder uit elkaar gaan. Het kan zijn dat de barrière wat lager is omdat je makkelijker uit elkaar gaat. Ja. Dat is niet helemaal duidelijk wat de precieze reden daarvan is.
Ja, en jij gaf net aan dat zo'n 20% daarvan uitmondt in complexe scheidingen. Ben ik wel even benieuwd, hoe definieer je dan complexe scheidingen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is heel lastig. Daar hebben we eigenlijk niet echt een goede definitie voor. Daarom zeg ik ook 10-20% en dat zijn schattingen. Ja, bij een complexe scheiding moet je bedenken dat ouders echt hevige conflicten hebben. Terugkerende gerechtelijke procedures aanspannen. Of het totaal gebrek aan communicatie is. Dat ouders niet meer met elkaar praten. En eigenlijk is een belangrijk criterium dat de kinderen daarbij ernstig in de knel raken. En daarvan heel veel last hebben.
Ja. Nou, het is sowieso natuurlijk niet het leukste onderwerp wat je kan bespreken. Toch is het jouw specialisme. Hoe is dat zo ontstaan?
Ja, mijn specialisme is partnerrelaties. En bij partnerrelaties hoort ook het verbreken daarvan. Ja. Je kunt het eigenlijk niet zonder elkaar zien. En ik ben ooit begonnen met dit onderzoek omdat ik een promotieplek kon doen. En die ging over taakverdeling tussen partners. En dan met name wat er gebeurt tussen partners als ze hun eerste kind krijgen. Wat er dan allemaal verandert. En vooral in die taakverdeling. En gaandeweg mijn promotieonderzoek, wat al heel lang geleden is overigens, raakte ik eigenlijk steeds meer geïnteresseerd in hoe doen die partners dat nou samen. Hè? En hebben ze daar conflicten over? Wordt daarover onderhandeld? Of gebeurt dat maar zo? Weet je? Dus eigenlijk vond ik steeds interessanter worden wat er tussen de partners gebeurde. Niet zozeer het arbeidsmarktaspect ervan, maar meer wat gebeurt er binnenshuis aan de keukentafel?
Ik ben heel even benieuwd ook wat er dan uit is gekomen.
Nou ja, er kwam uit dat de taakverdeling in Nederland en destijds...
Educated maar guess.
Dat is eigenlijk nog steeds zo. Eigenlijk veel traditioneler wordt. Vrouwen gaan veel minder werken. als ze hun eerste kind krijgen. Mannen verandert er overwegend niks in het aantal werkuren. Vrouwen doen de meeste zorgtaken, et cetera. En de meeste conflicten gaan over het huishouden. Dus niet zozeer over het werk, over de kinderen, maar vooral over de huishoudelijke taken. De minst leuke taken.
Is dat dan ook een van de oorzaken waardoor mensen gaan scheiden of niet?
Je bedoelt dat conflicten wel heel erg over zijn, huishouden?
Trouwens. Nou ja, weet ik niet. Want als organisatorisch elke keer alles op één iemand terecht komt.
Ja, dan is diegene op een gegeven moment er helemaal klaar mee.
Ja, dat is een ramp.
Ja.
Nou, dat kan een reden zijn, maar eigenlijk is een onderliggende reden natuurlijk hoe ga je om met die onvrede in je relatie. En er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die veranderen als partners kinderen krijgen. Is er nog voldoende aandacht voor de partner in plaats van dat alle aandacht naar het kind gaat of het werk of het sociale leven. Dus het is moeilijk te zeggen van daardoor gaan mensen vaker uit elkaar. Wat we wel weten is dat als er kinderen zijn, de barrière om te gaan scheiden hoger is. Dus relaties zijn eigenlijk juist stabieler als er kinderen zijn. Maar ze zijn niet per se ook beter. Omdat het doet natuurlijk toch wel wat met je relatie op het moment dat er een derde in het gezin komt. Hè. Er gaat veel aandacht en tijd naartoe. Je krijgt een andere rol ten opzichte van elkaar.
Wat maakt het nou zo belangrijk om dit te blijven onderzoeken?
Ja, dat is ook een van mijn motivaties, is dat de kwaliteit van onze intieme relaties en die is vooral ook de partnerrelatie is ontzettend belangrijk voor ons welzijn en onze gezondheid. Daar zijn echt duidelijke verbanden aangetoond. Dus mensen met een betere partnerrelatie, voelen zich beter en zijn ook gezonder dan mensen die geen goede partnerrelatie hebben. En dat gaat het om de kwaliteit, hè?
Ja, en wat bedoel je met gezonder?
Er is een verband aangetoond tussen relatiekwaliteit en fysieke gezondheid. Dus een slechte relatie is stressvol.
Heeft weerslag, ja, op je,
en
op je
heeft weerslag well-being. Op je gezondheid. Mensen in een goede relatie helpen elkaar ook om gezond te leven, bijvoorbeeld. Hè. En als ze ziek zijn, dan steunen ze elkaar en dan helpen ze elkaar.
Ja.
Dus dat een goede partnerrelatie biedt heel veel voordelen. Dat wil niet zeggen dat als je geen relatie hebt, dat je niet heel goede relaties in je omgeving kunt hebben. Maar in het algemeen zijn we heel erg afhankelijk van goede relaties met mensen om ons heen. En dat is best een groot en sterk effect. En dat maakt het gewoon een heel belangrijk onderwerp.
Maar hoe belangrijk is het hebben van een relatie dan voor mensen?
Nou, laten we zeggen, er is een mooi onderzoek gedaan waarin is aangetoond dat het goede sociale integratie, dus het hebben van sociale steun, en dat kan ook zijn door een partnerrelatie, maar ook natuurlijk door goede vriendschaps- of familiebanden, dat het effect daarvan op de levensverwachting is ongeveer even groot als het effect van wel of niet roken. Dus nou, daarvan weten we allemaal dat het best wel heel erg veel impact heeft op onze gezondheid. Dus goed sociaal geïntegreerd zijn, een sociaal netwerk hebben, sociale steun ervaren. En dat kan dus ook door een partner of door vrienden, familie.
Daar sta ik eens van te kijken dit. Omdat ik gewoon denk, oké, weet je, je hoort overal de happy singles. En ja, je hoort tegelijkertijd ook, weet je, een gezin legt heel veel druk op je. En net had het over drie personen eigenlijk in je relatie. Je moet ook veel compromissen sluiten en zo als je in een relatie bent. Weegt dat niet allemaal ook een beetje tegen elkaar op? Maar nee dus.
Nou ja, wat ik net zeg, hè, dat effect van wat vergelijkbaar is met het effect van roken, dat gaat over echt een samengestelde maat van sociale integratie. Dus dat is niet ook alleen maar het hebben van een partner.
Je kan ook gewoon hele goede vrienden hebben. Maar in ieder geval
als je single bent en je hebt veel goede vrienden. Wij hebben als mensen behoefte aan één of enkele relaties met anderen waarin we ons geliefd voelen, geaccepteerd.
We willen bij een groep horen.
We willen bij de groep horen. We zijn groepsdieren.
Ja.
En we zijn heel erg gericht op het bij die groep horen. Ook bij een partner horen of bij vrienden en familie. En als we daar niet bij horen, dan gaan we ons eenzaam voelen. En dat heeft gewoon grote impact op onze gezondheid. Dus het is niet zozeer wel of geen partner. Het is vooral, heb je een goed sociaal netwerk? En als je een partnerrelatie hebt, dan is het heel belangrijk dat die kwalitatief goed is. En als die niet goed is, dan levert dat heel veel stress op. En dan worden we heel ongelukkig van.
Maar ik hoor jou ook zeggen, groepsdieren. We leven in een maatschappij die steeds meer op het individu zit. Mag ik dat zo zeggen?
Klopt.
Ja, dan denk ik, oké, maar gaat dat dan ten koste van die duurzame relaties? Of juist niet? Is dat een deel van je autonomie? Hoe moet ik dat zien?
Nou, ik denk, er wordt inderdaad gezegd, we zijn steeds individualistischer. We hebben steeds meer alleenwonenden. Wat niet wil zeggen dat die alleenwonenden ook zich niet met andere mensen bemoeien. Hè? Ja. We functioneren nog steeds in sociale groepen. Als je alleen al kijkt naar sociale media, de rol van verbinding zoeken met anderen, 24/7 bijna, dat is enorm. Dus die drang om bij de groep te horen en te verbinden met anderen, die is eigenlijk universeel. En ook in een samenleving waarbij we meer op onszelf wonen, maar nog steeds wel heel sociaal kunnen zijn.
Laten we straks heel even verder praten over die verhouding tussen verbinding en autonomie binnen relaties. Maar als je het over autonomie hebt binnen een relatie, hoe zou je dat dan omschrijven? Ik denk dat het best wel een fine line kan zijn.
Ja, ik krijg er al veel vragen over. En eigenlijk is altijd een beetje het verschil is, gaat het. Mensen denken vaak dat het moeilijk te verenigen is. Van we hebben verbinding en dan zijn we één. En we hebben autonomie en dan ben je alleen of doe je lekker waar je zelf zin in hebt. Ik zie autonomie eigenlijk als iets dat je vooral goed contact hebt met je eigen wensen en behoeften. En die kan communiceren in een relatie. In relatie tot anderen. Dat je ook goed voor je eigen emotieregulatie kan zorgen, bijvoorbeeld. Dus dat je niet doet wat anderen willen, maar dat je goed ook nadenkt, is dit ook in lijn met wat ik zelf graag wil?
Past het bij je normen en waarden?
Past het bij je normen en waarden? Worden mijn behoeften, heb ik die helder en kan ik die ook communiceren? Maar dat kun je heel goed doen in verbinding met anderen. Dus eigenlijk is de kunst, als je in verbinding met anderen bent, wat een hele belangrijke drijfveer is in relaties, echt de basis van relaties is het zoeken van intimiteit en verbinding, kun je dan ook nog voldoende jezelf zijn, zeg maar, en je eigen wensen en behoeften ook kenbaar maken. Maar die wensen en behoeften kunnen ook heel goed gericht zijn op een partner of op anderen waarmee je verbonden bent. Dus het is niet, ik doe lekker waar ik zelf zin in heb, maar ik weet goed wat ik wil en ik kan dat ook communiceren. En ik kan ook respecteren dat mijn partner misschien andere behoeften heeft. En dan gaan we samen kijken hoe we die behoeften allebei tegemoet kunnen komen.
Okay.
Dat heeft natuurlijk ook wel weer, want als je dat niet kan in een relatie, is dat misschien ook wel weer een voedingsbodem voor een scheiding.
Ja, dat
wat
zou kunnen.
Zijn de meest voorkomende oorzaken van een scheiding? Is er zo'n lijstje?
Nou,
top 3, top 5?
Het zou heel fijn zijn als dat lijstje er was. Het maakt heel erg uit wat je bedoelt. Als je het aan mensen zelf vraagt, dan krijg je een antwoord als we hebben veel conflicten, karakters die botsen, er was een ander in het spel. Of onze
vertrouwen is daardoor weg.
Vertrouwen is daardoor weg. Onze toekomst synchroniseert niet meer wat we willen. We zijn op elkaar uitgekeken.
De koek is op.
De koek is op. Ik denk dat er heel vaak ook echt relationele processen zijn. Mensen raken in een interactiepatroon met elkaar wat niet meer functioneel is. En soms destructief, waardoor ze keer op keer weer dezelfde discussies en dezelfde ruzies hebben. Of er wordt niet meer gecommuniceerd, dan is er een gebrek aan verbinding. En dat kan ook betekenen dat ze het niet meer voelen voor elkaar. En een beetje uit elkaar drijven. En dan ontstaat er soms ruimte voor een ander. Of heel veel werken of iets anders. Dus ik denk dat belangrijke redenen zijn is dat men zich uit verbinding gaat. Dus detached voelt. Niet meer verbonden met een partner of te weinig vertrouwen. Of misschien juist dat de relatie ook soms verstikkend kan zijn. Dat ze te weinig ruimte hebben voor hun eigen wensen en behoeften.
Ik lees heel vaak in, laten we zeggen, de damesbladen, dat het...
Bij de kapper.
Ja, bij de kapper. Dat het ook ligt aan de manier waarop je vaak gehecht bent. En dat zou er dan om verschillende hechtingsstijlen gaan. En daar zou ook een oorzaak kunnen liggen. Maar kun jij dit uitleggen?
Ja, hechtingsstijlen zijn wel echt belangrijk. Vinden we ook in heel veel onderzoeken die gedaan zijn naar relaties en relatiekwaliteit en relatiestabiliteit. Je krijgt in je leven heel veel mee in je opvoeding. En sommige mensen raken veilig gehecht en andere mensen raken onveilig gehecht. En die leren eigenlijk niet vertrouwen op anderen of op zichzelf, dat ze goed met bijvoorbeeld angstige of stressvolle situaties kunnen omgaan. Mm-hmm. En veilig gehechte mensen hebben meer vertrouwen in anderen en ook in zichzelf. Ja. Dat ze die situaties aankunnen en dat de juiste steun en hulp er is als ze die nodig hebben. En eigenlijk wat vrij robuust gevonden wordt in onderzoek, is dat mensen met een veilige hechtingsstijl, ja, daardoor ook makkelijker relaties, intieme relaties aangaan en ook wat betere relaties hebben. Dat wil niet zeggen dat mensen met een onveilige hechtingsstijl geen goede relaties kunnen hebben. Mm-hmm. Maar die zullen misschien wel wat meer, ja, laten we zeggen, gedoe hebben in hun relaties. Het zal soms lastiger zijn omdat dingen als...
Ze zullen eerder jaloers zijn waar weer conflicten uit ontstaan, wat op een gegeven moment zo erg is dat mensen dan toch...
Bijvoorbeeld, ja.
Maar...
Okay. Wat op zich ook wel logisch is natuurlijk. Als je veilig gehecht bent, zal ik maar zeggen, dan sta je ook wat steviger in je schoenen.
Is dat dan ook, als je onveilig gehecht bent, heb je dan een groter risico op een complexe scheiding? Überhaupt op scheiding? Of is dat niet onderzocht?
Het is sowieso, het is niet je bent onveilig of je bent veilig gehecht. Het is een graduele schaal. Het is ook iets wat in het leven kan veranderen. Dus door goede ervaringen in relaties kun je ook veiliger gehecht raken. En door slechte ervaringen in relaties kun je ook onveiliger gehecht raken. Dus het is ook niet iets waar je leven lang aan vastzit. Dat is belangrijk om te melden. Ja, er is een verband met relatiekwaliteit. En ja, dat wordt meestal op die manier gemeten. Dus niet per se, oké, die hebben een grotere kans op scheiding. Maar ja, als de relatiekwaliteit lager is, dan is de kans dat je uit elkaar gaat natuurlijk groter.
Wat kan een hulpverlener nou aan preventie bieden?
Ja, eigenlijk ligt preventie heel erg op wat kun je doen als stellen en als hulpverleners om ervoor te zorgen dat mensen in problemen krijgen in hun relatie om die op te lossen voordat ze besluiten om uit elkaar te gaan. Dat is wat je bedoelt, denk ik. Mm-hmm. Er zijn allerlei opties. Relatietherapie is een belangrijke. We hebben in Nederland ook een mooie relatiecursus of een soort training, groepstraining voor stellen. De Houd Me Vast training. En relatietherapie kun je denken aan allerlei vormen, maar... EFT is een belangrijke, emotionally focused therapy voor koppels.
Daar gaan wij het later over hebben met Henk-Jan Conradi.
Ja.
Leuk.
En hij heeft ook onderzocht of die training of die effectief is of niet. Dus daar ga ik dan nu niks over zeggen.
Dat krijgen we dan in een latere aflevering te horen.
Cliffhanger,
ja. Helemaal. Dat houdt me vast. Jij zegt dat is een cursus.
Die cursus is eigenlijk een soort light versie voor mensen die merken van... we lopen telkens tegen een aantal dingen aan. Het is nog niet erg genoeg om echt in therapie te gaan, maar we willen er wel wat mee. En die kunnen zo'n cursus gaan doen. En het mooie is, die cursus die wordt ook in sommige gemeenten al aangeboden voor stellen die in een beetje zwaar weer terechtkomen. Dat helpt om met stellen met hun relatie aan de gang te gaan en te proberen om die issues op te lossen.
Oké, dus dit is niet iets wat je met een psycholoog als behandelvorm toepast?
Het is een groepstraining, dus je gaat met, ik denk, 10 stellen ben je bij elkaar. Je krijgt opdrachten, die doe je als stel samen.
Ja.
Je leert allerlei dingen over hoe het werkt in relaties. Over communicatie, over hechting, over veilig verbinden met elkaar en et cetera. En het idee is dus dat je daar als stel dan beter uitkomt.
Stel, het komt toch tot een scheiding uiteindelijk. En je gaf al in het begin aan, er wordt toch nog steeds behoorlijk veel gescheiden, zeg maar. Nou ja. Welke verliezen ervaren ex-partners op dat moment? Want economisch kan ik me helemaal voorstellen, emotioneel ook. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien nog veel dieper gaat, dat het echt om een soort rouw gaat of zo.
Dat heb je goed gezegd. Ik denk dat ook zo is. Het is, als je echt gehecht bent aan iemand, en we hebben het dan in dit geval over relaties van mensen die al langer bij elkaar zijn, die vaak ook kinderen hebben, een gezinsleven samen hebben gehad. Als die uit elkaar gaan, dan verlies je eerst en vooral natuurlijk een hechtingspartner. En wat ik net al zei over, wij zijn groepsdieren, we hechten ons. Dat doen we al vanaf het moment dat we geboren zijn. Dan is het verlies van een hechtingspartner heeft enorme impact. En zonder dat we het doorhebben, hebben we die partner, die is voor ons heel belangrijk als het gaat over allerlei stressregulatie. Hoe gaan we om met moeilijke situaties? Dan zoeken we vaak als eerste die partner op. Om dingen te vertellen, om even dingen te delen, om hulp te vragen. En ja, dat wordt dan verbroken en je kunt dan eigenlijk niet meer bij elkaar terecht. En soms is dat gewenst vanuit één kant en soms vanuit twee kanten. Dat maakt natuurlijk nogal wat uit. Soms is er een lange aanloop van conflicten en spanningen. Gaat eraan vooraf. Soms komt het voor een van beide partners uit de lucht vallen. Dat maakt heel veel uit als het gaat over deze verliezen.
Is die balans tussen verbinding en autonomie ook een voorwaarde voor een succesvolle relatie?
Ja, dat denk ik wel. Sowieso is intimiteit en verbondenheid belangrijk. Maar naast die grote behoefte aan verbondenheid met anderen hebben we ook echt een behoefte om aan autonomie. Om zelf te kunnen beslissen wat we willen en wat we doen. Maar dat hoeft niet te zijn helemaal los en onafhankelijk van anderen. Dat is meer dat je goed luistert naar je eigen behoefte en die ook snapt en je niet te veel laat beïnvloeden door wat wil die ander eigenlijk, want dan voelen we ons meer gecontroleerd. En dat zie je heel vaak in relaties gebeuren, dat mensen eigenlijk bezig zijn met wat wil die ander en zich daaraan aan blijven passen, maar dan raken ze op een gegeven moment in de knel, ik kan mijn eigen ding niet meer doen en dan wordt het op een gegeven moment extreem.
En dan wordt het dus die fine line waar we het zojuist ook over hadden, ja.
Maar als die balans die gaat natuurlijk zeker vlak na een scheiding, is die natuurlijk helemaal verstoord. Dat moet zich weer herijken als het ware. Want je wil, ook als je goed uit elkaar gaat,
ja,
dan wil je daarna ook wel weer die verbinding met je co-ouder hebben. Maar je bent natuurlijk letterlijk autonoom dan op dat moment.
Ja, maar het is eigenlijk, gaat het over dat je goed, ook goed voor jezelf kunt zorgen. En dat is natuurlijk zeker ook na een scheiding heel erg belangrijk. Maar ook in interactie met de ander. Als ik even een voorbeeld kan geven, dat ik zeg altijd, een conflict over de afwas gaat niet over de afwas. Mensen krijgen ruzie over de afwas of wie de vaatwasser inruimt. Gaan daarover heen en weer. Van jij doet ook altijd dit maar jij doet ook nooit dat. En als mensen goed verbonden zijn, dan zijn ze ook gemotiveerd om dat probleem op te lossen en met elkaar te praten daarover. Maar ze moeten ook een zekere autonomie hebben over, wat wil ik eigenlijk en wat is nou eigenlijk belangrijk voor mij? En niet zich laten meeslepen door het verwijt van de ander. Dus iemand die meer autonoom is, die kan het verwijt ook bij die ander laten liggen en zeggen, oké, ik zie dat je boos bent. Wat is er eigenlijk met je aan de hand? Weet je? En dan komt het verhaal van, ik voel me gewoon heel erg overbelast en ik heb je hulp nodig. Ja. En in plaats van, jij doet nooit de afwas, of jij wordt het dan van, ik heb je nodig. En dat is vaak wat in conflicten misgaat. Mensen reageren aan de bovenkant op elkaars verwijten. Ook omdat ze niet echt autonoom zijn en de ander als autonoom persoon zien. Kunnen zeggen, je bent boos, wat is er aan de hand? Of bij zichzelf kunnen nadenken, ik ben eigenlijk heel erg boos. Maar wat is er eigenlijk aan de hand? Ik heb zijn of haar hulp nodig. Of ik voel me even heel erg alleen. Of ik kom thuis en ik wil eigenlijk gewoon een knuffel, in plaats van dat ik gelijk een sneer krijg.
Of herkenning voor wat
soms
je hebt gedaan die dag.
Soms worden mensen ook wel juist boos als je zegt, ik zie dat je boos bent.
Je mag een andere formulering kiezen. Maar eigenlijk gaat het over de doorvraag, wat zit er onder de boosheid? Ja. En vaak zit daar wat anders en heel vaak gaat het daar over erkenning voelen. Ja. Iets wat niet gezien is.
Ja. Gelijkwaardigheid.
Gelijkwaardigheid. Of ik loop me voortdurend aan te passen en dat wil ik niet. Of, maar ja, de kunst is heel erg om dat niet in een verwijt te gieten. Maar eigenlijk ook van jezelf uit te communiceren. Van, ik heb een lange dag gehad. Ik wil nu even dit. En straks wil ik weer dat. Dat goed kunnen communiceren naar elkaar.
Ja.
Opkomen voor jezelf ook. En dat in overeenstemming weten te brengen met je partner.
Nou, opkomen voor jezelf betekent, klinkt ook een beetje als ik ga in de gevechtshouding staan. Ik zal je wat laten. Hè? Ik zal wel eens even zeggen hoe het voor mij is. Het gaat er juist om contact hebben met je eigen gevoel, maar dat ook zo kunnen brengen naar je partner, dat je niet uit verbinding gaat. Ja. Zeggen, ik heb behoefte aan een avondje uit met mijn vrienden. Hoe is dat voor jou? Zonder, je kan ook zeggen, ja, ik heb behoefte aan een avondje vrienden en ik ben al zo lang niet met ze op stap geweest, dus ik ga het nu lekker doen. Dat is een, hè, dan ga je uit verbinding. En dan denkt die partner, hallo, waar ben ik nou nog in dit verhaal? Maar als je zegt, ik heb daar behoefte aan, vind je dat oké? Of hoe is dat voor jou? Of kunnen we dan op een ander moment iets samen doen? Dat is een hele andere communicatie van hetzelfde.
Ik wou net zeggen, er zit heel veel in communicatie dus.
Ja zeker.
Nou, hoe lang gaan mensen gemiddeld in relatietherapie?
Na 5 of 6 jaar, nadat de problemen zijn begonnen, hebben we onderzocht. Okay. En ook internationaal onderzoek laat dat zien. Mensen wachten heel lang met therapie zoeken.
Is daar een reden voor, denk je?
Nou ja, daar hebben we ook geprobeerd achter te komen. Er zit toch nog wel veel taboe, schroom, denk ik. Taboe. We vinden ook, en dit was Nederlands onderzoek, dat we het zelf moeten kunnen. Mm-hmm. Ja, dus we zoeken voor van alles en nog wat hulp. Coaches bij het sporten, bij het afvallen, bij van alles en nog wat. Ja. Bij de opvoeding, maar om onze relatie goed te houden, dat vinden we toch wel heel erg ons eigen ding. En als we dat niet meer zelf kunnen, dan...
Ik hoor vaak van, als je aan relatietherapie begint, ben je eigenlijk al te laat. Maar dat komt dus vaak omdat mensen letterlijk te laat beginnen ermee.
Nou ja, het klopt dat naarmate de problemen ernstiger zijn, is het moeilijker te behandelen. En is therapie ook minder effectief. Maar ik denk dat het nooit te laat is. Zelfs niet als je in therapie gaat en dan besluit om uit elkaar te gaan, maar dat op een relatief goede manier zou kunnen doen.
Is daar ook onderzoek naar gedaan? Kun je goed uit elkaar gaan?
Nou,
ik
denk
heb altijd
dat je...
het idee dat mensen zeggen, ja, we zijn als vrienden uit elkaar gaan. En als je dan toch doorvraagt, dan is het toch altijd één van de twee die je dan toch meer moeite mee heeft dan het persbericht, zeg maar, denken.
Het is voor veel mensen heel lastig. En je ziet veel variatie in hoe goed mensen, voor wat je als goed vindt, in hoe goed ze het doen. En ik denk dat uiteindelijk goed uit elkaar gaan ook wordt afgemeten aan hoe gaat het met de kinderen.
Hoe ga je daarna nog
meer? Hoe ga je als ouders samen met elkaar om? En kun je de partnerrelatie goed afhechten om vervolgens als ouders goed met elkaar verder te kunnen en het ouderschap vorm te kunnen geven?
Welke factoren zijn nodig om het goed af te sluiten, een relatie?
Nou ja, je had het over verliezen en ik noemde de hechtingspartner. Ik denk dat ook een hele belangrijke is dat ouders vaak contact met kinderen verliezen in de zin van het dagelijks contact. Er zijn, wat jij al zei, ook ouders die het contact helemaal verliezen. Dat is echt een enorm verlies voor ouders, voor kinderen ook overigens. Maar er verandert natuurlijk ontzettend veel. En bij verandering is ook altijd verlies. En ik denk wat nodig is om als ouders goed samen verder te kunnen en dat ouderschap samen op constructieve manier te doen, is dat die ex-partnerrelatie of dat de relatie tussen de partners goed wordt afgesloten. Vaak zie je dat in, en ook zeker bij complexe scheidingen, maar in heel veel scheidingen die lastig verlopen, dat de conflicten gaan over de kinderen. Maar daaronder, het gaat eigenlijk over de verwijten die partners elkaar nog maken. Of de kwetsuren die ze in de relatie of tijdens de scheiding hebben opgelopen. En ik denk, wat helpt is om daar naartoe te gaan. Daar is ook een hele mooie aanpak voor bedacht, de schipaanpak.
Ja.
Die juist aandacht geeft aan het afsluiten van die partnerrelatie. Voordat ouders verder kunnen als, laten we zeggen, co-ouders.
De schip als in een boot.
Ja. Ja, het is een acroniem. Dat ga ik nu niet allemaal uitleggen. Je kunt daar heel goed dingen over lezen op internet. Maar de kern van de aanpak is dat onder veel conflicten tussen ouders die gescheiden zijn, eigenlijk verliezen ten grondslag liggen die het met de relatie te maken hebben. En die eerst moeten worden opgelost of uitgesproken ouders goed samen verder kunnen.
Wat gebeurt er nou met de relatie op het moment dat jij het niet goed afsluit?
Ja, ik kijk sowieso een relatiebreuk, of je nou lang of kort bij elkaar hebt. Veel mensen vinden dat heel impactvol. Dus dat roept allerlei emoties op. Verdriet, maar vaak ook boosheid, soms jaloezie of rancune. Ja. Schuld, schaamte, alles komt eigenlijk voorbij. Wanneer dat niet goed wordt afgehecht of uitgesproken, denk ik dat het zich vaak vertaalt in boosheid naar elkaar en verwijten naar elkaar. Terwijl daaronder het emotionele proces soms op een ander vlak zit. Mensen zich afgewezen voelen of verdriet hebben. Ja. Of inderdaad in de rouw zijn. Omdat ze ook het gezinsleven, hè, het gezin niet meer compleet is. Of andere dingen die ze samen hebben gehad, ze niet meer kunnen delen. Dus ik denk wat in zo'n therapie, bijvoorbeeld die schipaanpak, probeert daar heel erg ook aandacht aan te besteden. Aan de bovenkant vechten ze met elkaar over misschien de contactregeling met de kinderen. Maar daaronder zit, ik ben enorm gekwetst door jou. Of ik mis je eigenlijk heel erg. Of er zijn vaak echt kwetsuren op het vlak van de partnerrelatie die dan de ouderrelatie verstoren.
Maar heeft relatietherapie dan nog zin op het moment dat die relatie over is?
Zie je dat ook wel eens inderdaad? Dat mensen dus al uit elkaar zijn en dan toch nog in therapie gaan samen?
Die schipaanpak is eigenlijk een soort therapie voor ouders die uit elkaar zijn. Niet per se met als doel om weer als partners bij elkaar te komen. Maar wel
wederzijds begrip.
Wat zij altijd zo mooi zeggen is om opnieuw te verbinden als partners in ouderschap. En een heel enkele keer, heb ik begrepen, komen partners weer bij elkaar. Omdat ze dan eigenlijk pas de kwesties en patronen die zich in de relatie voordeden en die eigenlijk geleid hebben tot de scheiding, dat die dan pas helder worden.
En misschien ook de patronen bij jezelf.
Ja, zeker. Dat je erachter komt van, ik dit eerder had geweten, dan waren we misschien niet gescheiden.
Soms is er toch nog een happy end.
Heel soms, ja. En meestal natuurlijk niet. Maar dan is het eigenlijk al winst als de ouders beter met elkaar verder kunnen. Dus dat is echt ontzettend belangrijk.
Uitspreken is één natuurlijk. Respect voor elkaar blijven houden en die kwetsuren bespreekbaar maken is natuurlijk belangrijk. Maar is ook het component vergeving. Ik bedoel, stel dat een van de twee inderdaad een affaire heeft gehad, waardoor die relatie geklapt is. En dat wordt dan tot het einde der tijden voorgehouden bij iemand. Ja, dan kom je er ook nooit meer uit natuurlijk.
Klopt. En daarvoor kan het goed zijn om dat nog eens wel naar elkaar uit te spreken. Van dat heeft me heel erg gekwetst. En dat de ander eventueel kan zeggen, het spijt me dat ik je zo gekwetst heb. Het erkennen daarvan is heel een belangrijke component om tot vergeving te komen. En eigenlijk is vergeving, het klinkt heel zwaar, maar het is eigenlijk niet veel meer dan datgene wat er gebeurd is niet meer leidt tot allerlei gevoelens van rancune of afstandelijkheid, maar dat er weer een soort van openheid en welwillendheid voor in de plaats komt. Ik zeg wel eens, het is een soort van, je geeft je recht om eindeloos boos te blijven, geef je op als je vergeeft. Ja. Je kan heel lang blijven hangen in er. Maar soms is het eigenlijk beter, ook vooral voor jezelf, om jezelf daarvan te bevrijden. Het is gebeurd, het heeft me gekwetst, maar ik laat het niet langer tussen ons instaan.
Nee. Er wordt heel vaak gezegd dat kinderen altijd de dupe zijn. Klopt dat? Is dat wel
van
zo?
Van een scheiding bedoel je? Mm-hmm. Er zijn zeker effecten van scheiding op kinderen, maar onderzoek heeft ook uitgewezen dat eigenlijk vooral is wanneer er veel conflicten zijn. Wanneer het niet goed gaat met de ouders. Dus het welzijn van de ouders. En beide hebben een effect op hoe ouders met hun kinderen omgaan. Dus het opvoedgedrag. Ja, als er heel veel conflicten zijn tussen de ouders, dan is dat stressvol. En dan kunnen ouders ook minder goed een liefdevolle, begrenzende, aandachtrijke ouder zijn. Conflicten zijn stressvol voor kinderen. Het brengt ze in een lastig pakket. Er ontstaan loyaliteitsconflicten. En dat is in relaties zo. Hè. Als ouders bij elkaar zijn, ze hebben voortdurend ruzie, is dat net zo slecht voor kinderen als wanneer de ouders uit elkaar zijn en ze hebben voortdurend ruzie. Dat maakt eigenlijk niet uit.
Ja, en wat doet dat dan weer met die hechtingsstijl van die kinderen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat als de ouderschapssituatie of de thuissituatie niet veilig is, heeft dat impact op de kinderen, op de ontwikkeling van kinderen, op of ze zich veilig kunnen opgroeien.
Is er ook onderzoek gedaan naar relaties die kinderen aangaan in hun leven tijdens dat ze nog jong zijn of later? Als zij uit een gezin komen van ouders die zo'n complexe scheiding hebben doorgemaakt?
Nou, er zijn wel onderzoeken gedaan naar of generaties na of kinderen van gescheiden ouders ook weer een grotere kans hebben om te scheiden. Daar is een verband aangetoond. En de vraag is dan natuurlijk, ja, waarom? Dat kan een voorbeeldfunctie zijn, dat kan misschien met hechting te maken hebben. Dat is niet een heel duidelijk antwoord op te geven. Maar ik denk, ja, dat het voor kinderen heel belangrijk is om te zien. Mijn ouders maken soms ruzie, maar ze lossen het ook weer goed op. En hoe doe je dat eigenlijk? En als je het zo kan leren, dan kan je dat zelf ook in je eigen relaties weer toepassen. Overigens zijn kinderen ook wel heel veerkrachtig en weerbaar. Er gebeuren allerlei dingen in het leven van kinderen. En vaak leren ze er ook wel mee omgaan. Maar hoe beter je dat als ouders doet, als je uit elkaar gaat, hoe beter het natuurlijk is voor de kinderen. Hoe minder last ze ervan hebben, hoe minder ze die bagage zelf ook weer meenemen in hun eigen leven.
Ja. Heb jij recent nog onderzoek gedaan? Of ben je
lopend?
Lopend onderzoek?
Onderzoek, ja. Ik vind die vraag van de verliezen na scheiding vind ik heel interessant. En vooral hoe dat conflicten aanjaagt. En dan te kijken naar wat er inderdaad aan de oppervlakte gebeurt. Het vechten tussen de ouders en welke verliezen gaan daaronder schuil. En misschien zijn er ook veel opbrengsten van een scheiding. Mensen gaan niet voor niks uit elkaar. Dat moeten we niet uit het oog verliezen, zeker ook in onderzoek. Daar heb ik nog geen uitkomsten van, want daar ben ik nog aan het analyseren. Ja.
Heb je nog niet een idee welke richting het opgaat? Of heb je al findings?
Dat ga ik ook niet in de podcast zeggen. Dat wil ik eerst echt helemaal goed uitzoeken. En daarvoor heb ik een leuk onderzoek gedaan voor het tijdschrift Quest. Die vroegen mij om de stand van zaken van relaties in Nederland te onderzoeken. Dat was leuk om te doen. Wat voor rapportcijfer geven ze aan hun relatie? Hoe staat het met het seksleven? En dat soort vragen hebben we daar gesteld aan een grote steekproef van mensen met een relatie.
Hoeveel mensen ging dat?
1000 mensen met een relatie. Alle leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd en ook alle opleidingen.
Het gemiddelde cijfer wat mensen aan.
Ja, wat denken jullie?
Ja, nou, ik denk toch wel positief of zo.
Ja, hang er maar een cijfer aan.
Ja, kijk, ik zou...
Zeg het maar, Jan.
Gemiddeld, hè? Ik denk dat gemiddeld... een achtje. Denk je dat het mensen een relatie een zeventje geven?
Ja, ik denk eerder een zeven, maar...
Het is het gemiddelde.
In mijn hoofd kom ik uit op een zeven.
Mensen ook een beetje sociaal wenselijk gedrag vertonen op het moment dat ze voor een onderzoek gevraagd hebben. Dan gaan ze nog eens wat beter over nadenken. Zijn ze misschien toch wel tevreden?
Jij hebt gelijk. Het was een 8,1
gemiddeld. Oh, wauw. Super. Ja. Dat staat er best goed voorgesteld.
Dus wij waren eigenlijk ook wel verbaasd dat het gewoon... dit zijn mensen met een relatie die mee willen doen aan onderzoek. Dus misschien een beetje vertekend. Maar dat het toch eigenlijk wel hoog cijfers. En dat zien we ook wel vaak. Mensen die bij elkaar zijn. Dat moeten we ook niet vergeten.
Er zijn nog altijd meer mensen die bij elkaar blijven dan uit elkaar gaan.
Klopt.
Hey, en nog persoonlijke vraag tot slot. Wat brengt het onderzoek naar relaties jou als mens?
Ja, ik vind dingen... Ik heb me altijd voor interpersoonlijke relaties geïnteresseerd als kind al. Dan ging ik analyseren hoe mijn vriendschappen in elkaar zaten. En dan ging ik daar eindeloos over praten. En ja, ik heb daar mijn vakgebied van gemaakt. Dat blijft boeien. Het is zo interessant en complex. Ook dat je eigenlijk steeds weer nieuwe vragen kunt bedenken. En wat voor mij ontzettend belangrijk is, het is echt belangrijk om dit te onderzoeken, maar ook om mensen daarover te laten nadenken, mee bezig te houden. De professionals die daarmee werken. Niet alleen de kwaliteit van relaties, maar ook de kwaliteit van ouders die uit elkaar zijn en hoe ze het dan met hun kinderen doen, hoe scheidingen gaan. Het is echt daar kunnen hele grote problemen ontstaan. Als je daar een beetje kan bijdragen in het vergaren van kennis, dan dat is voor mij geeft dat veel voldoening. Ja.
Nou, Esther, hartstikke fijn om jou gesproken te hebben. Dankjewel voor je komst en je uitleg. Dit was de Rhinogroep podcast over complexe scheidingen. Te gast bij ons was bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit en werkzaam aan de Universiteit Utrecht, Esther Kluwer. Binnenkort praten we met Henk-Jan Conradi verder over relaties. En dan vooral over duurzaam samen zijn. Wil je ondertussen meer horen over de zorg binnen de GGZ? Luister dan naar de Rhinogroep podcast. Je kunt ze allemaal online terugvinden op onze website. rhinogroep.nl/podcast. Wil je meer horen? Abonneer je dan op de Rhinogroep podcast via jouw favoriete streamingsdienst. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.